onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 11, de versen 3 en 4. Psalm 11, de versen 3 en 4, de alwijze God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen, maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat tot hem de wraak verslindt. En rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Psalm 11, versen 3 en 4. Gemeente, willen wij nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen, Galaten hoofdstuk 3 En we lezen de versen 1 tot en met 14. Galaten 3, de versen 1 tot en met 14. En dan lezen wij Gods heilig woord in Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen we daarna Psalm 145, het tweede vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, willen wij vanmiddag overdenken van de Heidelberger Catechismus, zondag 4. Zondag 4 van de Catechismus. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 4. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O eeuwige en heerlijke God, we hebben zojuist gezongen uit Psalm 145, hoe u alle lof en eer en aanbidding moet ontvangen. En werkelijk, gij zijt God, gij zijt te loven en te aanbidden, want gij alleen zorgt voor ons leven. Gij alleen zijt het die ons geschapen hebt en die onze levens onderhoudt, die deze aarde onderhoudt, die de wisseling van de jaargetijden geeft en die ons hier vanavond samenbrengt in uw huis. Daarom is het zo gepast om uw naam te loven en om u te aanbidden. Want we hebben al zoveel van u ontvangen op deze dag. Zoveel zegeningen. Zoveel zaken die wij eigenlijk gewoon vinden. Maar die allemaal toch een blijk en een teken zijn van uw goedheid. En nu, Heere, al deze zegeningen van het dagelijkse leven, een redelijke gezondheid en vrijheid om naar uw huis op te gaan en het lezen van uw woord en liefde in onze gezinnen of van geliefden en vriendschap en hartelijkheid en eten en drinken en warmte en we kunnen wel doorgaan. Al deze zegeningen hebben wij toch allemaal verbeurd. We hebben er geen recht op. Want wij hebben tegen u gezondigd en dan verdienen we niets meer. We zijn tegen de hoogste majesteit in opstand gekomen. En heren, dan zijn we ook nog zo geneigd om dat maar opzij te schuiven en te denken, het zal wel. Heren, vergeef ons dat wij zoveel zegeningen klakkeloos uit uw hand ontvangen en dat we u niet de eer daarvoor geven. En vergeef ons ook dat wij u de eer onthouden doordat we zo gemakkelijk over onze zonden heen leven. En wat hebben wij dan toch nodig, de werking van uw Heilige Geest. En uw Geest is verdiend door de Heere Jezus Christus, omdat u Heere Jezus aan het kruis bent geweest. U hebt uw bloed gestort, uw leven gegeven als een rantsoen voor velen. En het is ook enkel, o Heere God in de hemel, dat in de naam van de Heere Jezus wij tot u kunnen komen. En wij pleiten ook geen gerechtigheid in onszelf, want die hebben wij niet. We pleiten enkel op de verdiensten van Christus, op zijn gehoorzaamheid aan uw wetten. Hij die volkomen gehoorzaam geweest is en daarom alle zegeningen verdiend heeft. En die zijn leven gegeven heeft als een betaling voor de zonde. Het is enkel in zijn naam, om zijn dadelijke gehoorzaamheid en zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dat wij tot u komen en u bidden om een zegen over ons leven. En we zullen dan gezegend zijn wanneer u in ons leven komt, wanneer u de deuren openbreekt van verharde harten. En wanneer u te sterk wordt, wanneer u zicht geeft op wie we zelf zijn van nature en wie gij zijt in uw liefde, in uw bereidheid om de zonde te vergeven. O, wij bidden u of u onze ogen wilt openen, dat wij op u mogen zien. Dat we onszelf leren verfoeien. Want dat is tot zover moet het toch wel komen. Want uw knecht Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat was hij in zijn wedergeboren staat. En wanneer uw knecht David in Psalm 19 de wonderen van uw wet bezingt, dan moet hij zich haasten om te zeggen, maar wie kent de verborgen overtredingen van zijn eigen hart? Want Heere, we zijn nog steeds tot alle kwaad geneigd. En uit ons van nature zal er geen vrucht meer voortkomen in der eeuwigheid. Want we verknoeien alles, zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. En daarom, Heere, wanneer we nu hier zijn in uw huis, bidden wij u om genade. Genade verdiend door Christus. We bidden u om genade om u te kennen. Genade om te luisteren naar de bediening van uw woord. We bidden u om genade voor uw dienaar, dat ook zijn lippen mond geopend mogen worden om uw lof te verkondigen. En dat er bij hem geen stilzwijgen zal zijn, totdat u hier Sion tot een lof zult stellen. Heere, schenk het geestelijke leven. Ja, schenk de genade van wedergeboorte. De genade van nieuw geestelijk leven. De genade van harten die met schuldbesef verslagen zijn en die roepen om God in hun leven, die om de Heere verlegen worden. O Heere, wij bidden u om de doorwerking van uw geest in de harten van uw kinderen, dat zij overvloedig de vrucht van de Heilige Geest mogen vertonen. En dat ze ook in de geestelijke strijd geoefend worden om de geestelijke wapenrusting te dragen. O Heere, wij vragen u om uw nabijheid, om uw leiding, ook voor een ieder van ons in de dingen van het dagelijkse leven. Leid ons, Heere, dat wij uw wil beseffen en uw wil doen. Wil gezondheid en kracht geven. Wil ook psychische gezondheid en kracht geven. En geven dat we de werkelijkheid mogen zien zoals het is en niet zoals wij denken dat het is. En dat we mogen vanuit uw woord gecorrigeerd worden. En dat we door uw woord geleerd en geoefend worden. We bidden u voor de jonge mensen, Heere. We danken u voor de bijeenkomst die we gisteren in de bijzaal konden hebben van de kerk. En dat er ook vele jonge mensen waren. O Heere, wilt u in hun harten werken? En wilt u al het werk dat gedaan wordt in de gemeente door de leiders van de jeugdverenigingen en door de ouderlingen op huisbezoek en door het werk gedaan op de catechisaties en in wat voor vorm dan ook wilt u geven, Heere, dat de jonge mensen ook door de bediening van uw woord geraakt worden in hun harten en dat ze al jong een begeerte zullen krijgen om u de levende God te zoeken en met u te leven. Heere, wilt u bekeringen geven, ook onder de jonge mensen, ook op een jonge leeftijd. Want uw geest is bij macht om wonderen te doen. Leg een beslag op hun harten en behoed hen voor het kwaad. Bescherm tegen verleidingen van de wereld en bewaar hen om hun jonge leven te verwoesten, wat zo gauw kan gebeuren. Zegen al de jongelui, zijn er ook heren die niet of nauwelijks in de kerk komen of naar andere kerken gaan, terwijl ze toch bij ons horen. Heren, wilt u hen terugbrengen en wilt u uw ontferming over hen schenken? Want u bent toch de goede herder die het verlorene opzoekt. Schenk zo uw ontferming over ons. Wees, Heere, bij ons in deze dienst. Laat uw woord duidelijk verkondigd mogen worden. Help ons in het luisteren. We bidden u of u ook het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken wilt gedenken. Of u een keer ten goede wilt geven. Of u duidelijkheid wilt schenken. En geven dat er trouw gevonden mag worden aan u en aan uw woord en aan de belijdenis. We bidden u, Heere, voor het zendingswerk dat gedaan wordt. En voor het werk aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Werk in deputaatschappen. Evangelieverkondiging. Wees u bij alle zendelingen die werken in deze wereld. Wilt u hen kracht geven overal waar ze zijn om uw woord uit te dragen. Ook wanneer ze op eenzame posten staan. Wilt u hen versterken. En wilt u overal geven dat er gemeenten mogen zijn van u de Heere Jezus. We bidden u nogmaals voor een vervolgde kerk. Voor uw kinderen die lijden om uw naams wil. Wil hen kracht en moed geven en geef dat uw kerk mag bloeien ondanks de vervolgingen. We vragen u ook om bekering voor het volk van Israël. We bidden u om bewaring van het volk Israël te midden van deze wereld waar zoveel haat tegen dat volk is losgebarsten. Maar wilt u zelf dat volk bewaren en zelf geven. Door uw woord en geest dat er wonderen van bekering zullen plaatsvinden onder Israël. Heere, gedenk onze regering. Geef hen wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. En gedenk onze vorstin en het koninklijk huis. Heere, neem onze gebeden aan. Zie ons aan in het bloed van uw Zoon en hoor ons om Jezus wil tot uw eer. Uit genade. Amen. Zullen we nu zingen Psalm 5, de versen 1, 5 en 6. Psalm 5, 1, 5 en 6. Thank you. We zijn nu toegekomen aan zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. En zondag 4, dat zal ook gemeente ons brengen tot het einde van het eerste gedeelte van de catechismus. Dat handelt over de ellende van de mens. En volgende week, zo de Heere wil, hopen we dan te beginnen met het tweede gedeelte van de catechismus. Dat handelt over de verlossing die er ligt in de Heere Jezus. We zien dus dat de catechismus de ellende van de mens niet breed uitmeet. De catechismus is wijs en gaat niet in op de ellende van de mens in alle finesses. De kennis van de ellende is noodzakelijk. We kunnen en we mogen er niet omheen. Maar het is alleen maar het voorportaal. En u gaat niet wonen in het voorportaal van een huis. U gaat binnenin het huis wonen. U kunt niet leven van de kennis van uw ellende. Dat biedt u ook geen perspectief, dat biedt u ook geen hoop. De kennis van de ellende dient er u uitsluitend toe om u naar Christus heen te leiden. Want om behouden, om zalig te worden, moeten wij de schoonheid en de noodzaak van Christus zien. En dat is het doel van de kennis der ellende. Het moet u tot Christus brengen. Dus om het heiligdom van Christus binnen te gaan, moet u door het voorportaal van uw ellende. Er is geen andere toegang. Er moet plaats in uw hart gemaakt worden voor Christus. En de catechismus wil ons dan ook niet lang ophouden in het voorportaal. Het is er erg donker. Het is er erg naargeestig. En vreselijke, sombere dingen worden ons daar vertoond. Want wij zijn zulke akelige mensen geworden door onze val in Adam. En de catechismus spaart ons niet. Maar toch handelen slechts 3 zondagen over de ellende van de mens. En 27 zondagen worden besteed om de verlossing die er is in de Heere Jezus uiteen te zetten. Dat is 9 keer zoveel over de verlossing dan over de ellende. En waarom is dat nou? Nou, dat is omdat er eigenlijk maar heel weinig te zeggen is over de ellende. Wat kunt u nou van de zonde zeggen? Wat kunt u nou opbouwend en stichtend vertellen over de zonde, over het kwaad en over de dood en over de straf? Daar zijn we zo mee uitgepraat. Er zit niets in. Het is dood. Het is ellendig. Het is niet opbouwend. O ja, het is een vreselijke werkelijkheid. En die moeten we goed onder ogen leren zien. Maar er zit niets in. Maar wat is er toch veel te vertellen over de veelkleurige wijsheid van God die straalt in de verlossing van de mens door zijn Zoon, de Heere Jezus. Er is zoveel over de persoon van Christus te vertellen en over zijn werk en over zijn ambten en over de verlossing die de Heere bewerkt en over het geloof wat de Heere schenkt en over de inhoud van het geloof en de vruchten van het geloof en het toekomende de perspectief van hen die door het geloof leven en over de rechtvaardiging te spreken. Er ligt zoveel in de verlossing van de mens. Daar komt u eigenlijk nooit mee klaar. Want de Heere Jezus is een bronnenfontein wat steeds water fris water weergeeft. Het is een overvloedige fontein van alle geestelijke zegening en leven. En nou wil ons leerboek wil ons wijzen op de Heere Jezus. En ons leerboek brandt van verlangen om ons aan de voeten van de zaligmaker te brengen. En daarom is de catechismus nog maar net begonnen, of ze is alweer bijna klaar met het stuk van de ellende. Want we hebben Christus nodig. Maar nu wordt Christus ons zo nodig en ons zo noodzakelijk, wanneer wij het stuk van de ellende goed begrijpen. Want de Heere Jezus wordt ons nodig door middel van de kennis van onze ellende. We moeten uit het land van de duisternis overgebracht worden in het land van het licht van God. We moeten erheen gedreven, erheen geleid worden. Ja, om nou daar een voorbeeld voor te bedenken. Ik weet niet hoe het hier is, maar in Canada, daar waren van die plaatsen, daar werd vee per opbod verkocht. En er zijn nogal wat boerderijen. En er zijn van die afslagcentra of zo, of hoe je dat ook heet. Maar dan worden die beesten worden dan per opbod verkocht. En dat is open voor particulieren, dan kun je kijken, dat is heel interessant. En dan kun je over al die stallen heen lopen, waar de boeren dan 's morgens dan hun vee naartoe brengen, wat ze willen verkopen. En er zijn loopbruggen over. En zo'n zaal, zo'n gebouw is misschien 8 keer zo groot als deze kerk. En er zijn loopbruggen over en dan loop je eroverheen en dan zie je al dat vee. Het is een machtig gezicht, al dat geloei van al die beesten. En vooraan, er zijn 2 deuren en daar gaat aan de ene kant een beest erin. In een kamer en daar staan de kopers en dan kunnen ze hem bieden. En die andere deur gaat hij er weer uit. En zo gaat al dat vee van het hele grote hal, gaat allemaal om de beurt erin. Maar ja, om dat vee daar te krijgen, zitten allemaal in hokken. Dus er zijn mannen die lopen daar rond en die openen 1 hek. En drijven het vee op en sluiten de deur na hun. En dan doen ze weer 1 hek open en sluiten ze weer 1 hek. En zo wordt dat vee gedreven totdat ze uiteindelijk voor die deur staan. En dan gaan ze erin 1 voor 1. Hebt u hier misschien ook bij een boerderij, als dan die varkens in een vrachtwagen gestopt worden, dan moet die boer ze ook erheen drijven. Nou, dat wil de catechismus nu doen met ons. De catechismus wil ons heen drijven. En net als die koeien, dan wordt een vluchtweg wordt geblokkeerd met een grote ijzeren hek. En zo wordt dat vee gedreven totdat het is waar het zijn moet. En dat doet de catechismus nu bij ons. Alle vluchtwegen die de mens bedenkt, maar kan het niet, ook niet zo of ook niet zus. Nee, dan gaat de catechismus nu allemaal afsnijden totdat wij voor die deur staan. Dat we maar 1 kant op kunnen. En dat is Christus. Kijk maar hoe de catechisme het opbouwt. Het is een prachtig boek. Vraag en antwoord 3 en 4. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En God eist van ons dat we God en onze naaste lief hebben. Maar dat doen we niet. En dat is nu onze ellende. Daar vloeit alle ellende uit voort, dat we God niet lief hebben en onze naasten niet lief hebben. Daarom zijn er spanningen en moeite en ellende en daardoor komt er verdriet en verbroken relaties. En daarom moeten we uiteindelijk ook sterven en daar, als de Heer het niet verhoedt, gaan we voor eeuwig verloren. Dat is onze ellende. Nou, dan kunnen we nog steeds denken dat we er wel toe in staat zijn om God lief te hebben en onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar dan schuift de catechismus daar een dwarsboom voor. En dat is ook heel nodig. Want vele mensen denken dat ze God wel kunnen liefhebben. En dat ze best wel aardig zijn voor hun naasten. En ze denken dat ze eraan voldoen. Ja, ik heb iedereen recht gedaan. Mijn buurman recht gedaan. Ik heb wel mijn naasten lief gehad. Maar dan zegt de catechismus, nee, dat hebben jullie niet. Er komt een hek, wordt ervoor geplaatst. Die weg wordt u afgesneden. In vraag en antwoord 6, kunnen we dit niet alles volkomen houden? Nee, want ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is in 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, u kunt het niet. U bent geneigd God en uw naaste te haten. En dan, ja, dan een andere vluchtweg misschien. Heeft God me wel zo gemaakt? Dan kan ik het toch niet helpen. Maar dan wordt weer een dwarsboom voor geplaatst, zodat ik daar die vluchtweg niet kan gebruiken. Want God heeft mij goed geschapen. En dan wordt in vraag en antwoord 7 mij de schuld opgebonden. Van waar komt dan zulke verdorvenheid? Uit onze eerste ouders. En wij zijn door onze val zo verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar dan bedenkt de mens een andere vluchtweg. Een andere zijpad wil hij op. Zijn wij zo verdorven, dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is het nou zo slecht met ons dat we niets goeds kunnen doen? Dan denken we, dat daar kunnen we nog aan ontsnappen. Maar er wordt daar ook een ijzeren hek voor geplaatst. Het antwoord is ja. U bent geheel onbekwaam tot enig goed. En zo begint de mens in de engte, hij komt in het nauw. En dan worden in zondag 4 nog 3 laatste dwarsbomen opgesteld. Door een 3 vluchtwegen afgesneden. In vraag en antwoord 9. Daar wordt gevraagd of God de mens geen onrecht doet wanneer God van hem eist in zijn wet wat hij niet doen kan. Kijk, dat zou toch niet eerlijk van God zijn. Als ik nou geheel onbekwaam ben tot enig goed, waarom kan God het nog van mij eisen? Dat ik hem volkomen lief heb. Want de mens kan Gods geboden niet houden. Hij moet het wel, maar hij kan het niet. En dan is het toch onredelijk van de Heere. Doet God de mens geen onrecht? Wanneer God van hem eist in zijn wet wat hij niet doen kan. En misschien zegt u dit wel ten aanzien van het geloof. U weet u moet geloven, maar u weet u kunt dat niet. U kunt uzelf dat geloofsvermogen niet geven. God moet dat doen. En intussen kan ik achterover leunen en wachten en van het leven genieten. En wanneer God me niet bekeert, dan kan ik het niet helpen. Ik ben hier tot zijn beschikking. En wanneer God het niet doet, dan is dat niet mijn schuld. Zo redeneert de mens. Ook de godsdienstige mens. En we weten precies hoe we het leerstuk van de onmacht van de mens moeten opscherpen. En we geven God de schuld van ons eigen ongeloof. Net als hier in vraag en antwoord 9, wij eigenlijk God onredelijk vinden om van ons te eisen wat we niet meer kunnen. Maar dan horen we de Heidelberger Catechismus daar tegen ingaan. En met één machtige slag slaat de catechismus dat menselijk geredeneer tegen de vlakte. Het laat ons zien dat we God nooit de schuld kunnen geven van ons ongeloof. En dat we God nooit de schuld kunnen geven van onze ongehoorzaamheid en van onze zonden. Alsof God niet eerlijk zou zijn. De catechismus zegt ons hier dat we niet moeten beginnen met onze onmacht, maar met onze schuld. Want de werkelijkheid van ons leven is dat de onmacht die wij hebben, is een schuldige onmacht. Want eens hadden we dat vermogen om God te gehoorzamen, maar door het ingeven van de duivel en door onze moedwillige val, onze opstand expres tegen God, zo heeft de mens zichzelf en zijn nageslacht beroofd van al deze gaven. We kunnen weer een eenvoudig voorbeeld gebruiken. Iemand moet voor de rechter staan, ik kreeg een boete opgelegd en hij klaagt dat hij geen geld heeft om de boete te betalen. Wat zal de rechter met hem doen? Hem vrijspreken? U kunt niet betalen, dus hoeft u het ook niet. Stel u voor, een zakenman heeft dat goed gedaan en hij moet zijn belasting betalen. En stel u voor, hij is onderweg naar het belastingkantoor met een koffertje vol geld en hij wil daar contant zijn belasting betalen. En onderweg komt hij langs een casino. Hij gaat erin, verspeelt al zijn geld, komt eruit en gaat verder naar het belastingkantoor. En zegt, ja, ik heb het geld niet meer. Ik kan mijn belasting niet meer betalen. Nou, dan moet hij voor de rechter komen. En wat zegt de rechter dan? Nou, arme man, u hebt het geld niet meer. Ik scheld u uw schuld kwijt. Zaak is afgehandeld, de volgende zaak. Nee, dat zegt de rechter helemaal niet. Dat zegt die man, die kon betalen. Maar dat heeft hij niet gedaan en dan moet hij toch betalen. En zo niet, dan gaat hij de gevangenis in. Want die schuld blijft openstaan. Nu zijn wij allemaal in Adam gevallen. En we hebben het vermogen om God en onze naaste lief te hebben verloren. Maar we zijn nog steeds verplicht het te doen. We zijn schuldig voor God als ik het niet doe. Maar dan hoor ik het zeggen, kan ik het helpen dat Adam in zonde gevallen is? Inderdaad, dat kunt u niet helpen. Maar ook in ons rechtssysteem geldt het dat als een man sterft en geld nalaat, dat dit ten goede komt aan de weduwe. Maar als die man sterft en hij heeft schulden, dan gaan ze de weduwe erop aanspreken. Want de autobetalingen moeten wel doorgaan en de hypotheek tikt ook door. De schuldeiser komt om zijn geld. Betaal wat u schuldig zijt. En zo eist God ook betaling voor zonde. Adam heeft gezondigd en wij erven zijn verdorvenheid en wij moeten betalen. De schuld moet vereffend worden, die schuld wordt op ons gelegd. We erven die schuld van Adam, maar daarnaast moeten we nooit vergeten dat Adam en ik zijn verbonden aan elkaar. Hij is mijn vertegenwoordiger, hij is mijn verbondshoofd, noemen we dat. Want hetgeen Adam deed, dat deed hij namens mij. We kunnen ook zo zeggen, ik zondigde in Adam. Adams zonde is ook mijn zonde. Antwoord 9 spreekt van de moedwillige ongehoorzaamheid van de mens door het ingeven van de duivel. Maar de mens heeft die zonde gedaan. Moedwillige ongehoorzaamheid. Dat betekent dat ik expres rebelleer. In opstand kom tegen God. Dat heeft de duivel niet gedaan voor ons. Dat hebben wij gedaan. De duivel kon het paradijs binnenkomen. En de duivel kon ook zijn voorstellen aan Adam en Eva voorleggen. Waarom liet God dat toe? Omdat hij wilde dat Adam en Eva hem van harte, uit hun eigen vrije wil, zouden liefhebben. De Heer had geen robotten gemaakt, maar mensen met de vrije wil. En nou was de mens als een fort. De mens was gesloten, de duivel kon dat fort niet openmaken. De mens moest zelf de fort openmaken. De mens moest zelf de deur open doen en de duivel binnen laten komen. Het leek erop alsof de duivel gewonnen heeft in het paradijs. Maar hij heeft niets om prat op te gaan. Want de duivel deed het niet, de mens deed het zelf. De duivel zonderde niet voor de mens deed het zelf. Het enige wat de duivel kon, was het voorhouden aan de mens. Kijk, de duivel is niet de onafhankelijke bron van kwaad. Hij is niet de god van het kwaad. Hij is de slaaf van het kwaad. En ook al onderwerpt de wereld zich aan de duivel alsof hij de god van het kwaad zou zijn, dat is hij niet. Hij is een slaaf van de macht van het kwade. En hij heeft niet de macht om het kwaad maar overal in te leggen in Gods goede schepping. Dat moest Gods goede schepping zelf aanvaarden en zelf omarmen. En Satan bracht de besmetting van de zonde in het paradijs, maar de mens moest zich uit eigen vrije wil laten infecteren. De dodelijke daad werd door de mens zelf verricht. En mens heeft het gedaan. En zo staan wij schuldig voor God door onze moedwillige opstand tegen God. En toen heeft God zich onttrokken van de mens. En nu is de mens het pronkjuweel waar God behagen in had, is tot een ruïne geworden. Eén grote puinhoop in het donker. En toch schijnt er nog één klein lichtje in die ruïne, als een gloeilamp die hangt van een draad en die zwaait wat heen en weer in de wind van die vreselijke ruïne. Bij dat licht zien wij de puinhoop wat er van de mens geworden is. En die ene gloeilamp, dat is het geweten van de mens die God nog heeft overgelaten. Het is als het krassen van een raaf in een vervallen ruïne. Het verbond dat God gemaakt had, waarin de mens God en zijn naaste zou liefhebben, is totaal in puin, vertrapt en verbroken. En in geen enkel opzicht kan de mens aan dat verbond voldoen. Maar van Gods zijde is dat verbond, dat werkverbond, nooit geannuleerd. Nog steeds eist God een volkomen gehoorzaamheid en volmaakte liefde van de mens. En als de mens ongehoorzaam is, dan moet de mens sterven. De eeuwige dood sterven. En dat brengt ons dan tot de volgende vraag en antwoord. Daar zien we opnieuw een vluchtroute die weer de mens afgesneden wordt. Er wordt weer een hek voor geplaatst. Je kunt die weg niet op. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dus moet God de zonde wel straffen? Kan God het niet gewoon vergeten? En er zand over doen. God kan toch alles, waarom dit niet? Maar wat zou er dan gebeuren met Gods wet en met God zelf, wanneer hij maar de zonde zou ongestraft laten? Stel u voor dat er is een koning. En die koning bepaalt onder zijn manschappen dat verraad wordt met de dood gestraft. En een van zijn eigen soldaten gaat 's nachts naar de vijand toe en toont die vijanden een geheime toegang waarmee ze de stad van de koning kunnen binnenvallen. En de vijand dringt de stad binnen. Een vreselijke strijd barst los. En alleen met de grootste mogelijke moeite kan de koning de vijanden weer verdrijven en zijn stad behouden. En stel u dan dat de koning te weten zou komen wat er gebeurd is en de verrader wordt gegrepen. Zal de koning zeggen tegen die verrader: nou, ik laat het maar zitten. Het was niet goed wat je deed, maar we praten er niet meer over. Wat zou dat voor gevolgen hebben? Die koning zou zijn geloofwaardigheid verliezen. Hij ook zou ook nooit meer kunnen functioneren als koning. Niemand zou hem meer respecteren. Zijn wetten zouden nooit meer gehandhaafd worden. Dus, die verrader moet gedood worden. En nog meer is het bij God. Hij spreekt, hij gebiedt. En alles wat hij zegt moet en zal gebeuren. Anders zou hij geen gezag meer hebben. En dan zou hij geen God meer zijn. God moet zijn wetten handhaven. Hij moet straf uitdelen vanwege het overtreden van zijn wet. Wanneer God zijn goede en rechtvaardige wetten terugtrekt, dan is God zelf niet goed. Dan is hij geen God meer. Antwoord 10. God vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. En deze vloek is een werkelijkheid. God vertoornt zich. Op een verschrikkelijke wijze. Over de aangeboren zonden. Onze erfschuld. De werkelijke zonden die we doen. En hij wil die door met een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. En dat heeft hij gesproken. Heeft hij gezegd. Ten dagen dat ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen wat in het boek der wet geschreven is. En deze vloek is een werkelijkheid voor jong en oud. Voor kinderen en voor volwassenen, voor de gehele mensheid. Jong en oud staan schuldig, van nature staan ze schuldig en liggen onder Gods toren vanwege hun zonde en opstand. En toen God Sodom en Gomorra gestraft heeft, werden allen gedood, mannen, vrouwen, kinderen. Want God vertorent zich schrikkelijk over onze zonden. Een zondaar die ligt onder Gods toren. En God is een verterend vuur. Hij stortte zijn toren uit over de mensen ten tijde van Noach. En allen kwamen om in het water. Jong en oud, ze stierven allen. En op de jongste dag zal opnieuw de Heere zijn toren uitgieten op jong en oud. En zal de gehele aarde met vuur verteerd worden. De oordelen van God zijn een werkelijkheid ook in dit leven. Er zijn tijdelijke straffen. Vanwege een zondige levensstijl worden mensen ziek. Ze verknoeien hun lichamen. Op jonge leeftijd zijn ze al oud. De Heere zendt oordelen in dit leven. Maar wat zullen de oordelen zijn na dit leven? Aan de andere zijde van het graf. Wat zal het toch vreselijk zijn om te sterven en dan je ogen open doen. In het vuur. In de hel. In een plaats van vreselijke sensaties. Gevoelens. Van mentale marteling. Van pijn. Van branding. Waar je het gehuil hoort. Van zoveel anderen die tegen God zijn opgestaan. En niets om God gaven. Bedenk dan de verzengende hitte en de gitzwarte duisternis. Dat mensen op hun tongen kauwen van de pijn en waar ze wenen en huilen van de wanhoop. En hun tanden knarsen in spijt, in haat en wrevel. Waar mensen eeuwig treuren omdat ze gekozen hebben tegen God. Ze wouden hem echt niet en daarom kregen ze hem ook niet. Ze wilden hun eigen leven leiden, apart van God. En daarom zullen ze ook krijgen wat ze wilden, apart zijn, gescheiden zijn van God. Maar wat ze niet beseffen is dat God de bron is van alle goed. Dus als je apart van God leeft, dan blijft er geen goed over, maar alleen een eeuwige nacht, een eeuwige duisternis. En de ergste pijn zal zijn daar, dat velen zullen beseffen dat ze de genadetijd verspild hebben. Capernaum. En Chorazin en Bethsaida, die tot aan de hemel toe verhoogd waren, zullen tot in de hel toegestoten worden. Omdat ze niet merkten dat God naar hen omzag. God ziet naar u om, nu. Laten we toch luisteren en zijn woord geloven. Want velen daar in de hel zullen beseffen dat ze er niet hadden hoeven zijn. Ze zullen zich herinneren de vele aanbiedingen van predikanten die kwamen met het aanbod van Gods genade, de lieflijke nodigingen die ze ontvingen. En dat ze die uitgestoken hand van de Heer hebben afgeslagen. Ze hebben hun rug naar God gekeerd en niet hun aangezicht. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. God kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet gewild. De zijnen, dat zijn de verbondskinderen die onder de belofte liggen van Gods genade. Onder het geschenk liggen van Gods genade en barmhartigheid en liefde en trouw. Maar ze wouden het niet, ze keerden zich af. Want ze hadden de duisternis liever dan het licht. En dan gaan ze verloren vanwege hun zonden en vanwege hun ongeloof. Ze wilden het niet opgeven voor God. Ze deden wat God niet goed vond. En ze verheugden zich om te doen wat God niet goed vond. En ze hebben God bespot. En nu lijden ze smarten in die vlam. En het zal nooit, nooit anders worden. Nooit, nooit, nooit meer terug. Het leven hier is een voorbereidingstijd. En het is kort. En de eeuwigheid duurt zo lang. Daar zal nooit meer een aanbod van zaligheid zijn. En zo loopt het zal een eeuwige scheiding betekenen tussen de kinderen van God en al de bozen. En dat is een scheiding die dwars door alle menselijke verbanden heen loopt. En de pijn van de hel, dat is Gods rechtvaardig oordeel. We hoeven niet God van onrecht te betichten. Wij weten niet goed waar we over praten. God is recht. Rechtvaardig. Onkreukbaar. Heilig, goed, die het kwade haat en het goede lief heeft. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Antwoord 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het wordt aangehaald in Galaten. Maar dan is er nog een laatste vluchtpoging. En dat zien we dan in antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. De catechisme zegt eigenlijk dat het hoog opziet tegen Gods genade, maar dat die genade nooit zal zijn ten koste van Gods rechtvaardigheid of zijn gerechtigheid. En Gods rechtvaardigheid eist van ons dat we God en onze naasten zullen liefhebben. Dat is leven in overeenstemming met Gods rechtvaardigheid, met Gods gerechtigheid. Maar wat doet de mens? Hij ontheiligt Gods dag, verzaakt de dienst van de Heere, loopt achter de afgoden aan. Haat andere mensen. Haalt andere mensen naar beneden. Onverschillig zijn ten aanzien van hun noden. Egoïstisch leven. En dan op ons sterfbed denken dat we de hemel in zullen gaan. Dat durft men nog te zeggen. Dan durft men nog te zeggen dat als God hen niet in de hemel zou toelaten, dan zou dat toch zeer onvriendelijk zijn. En eigenlijk heel oneerlijk en hard. Maar de mens vergist zich. Want dit zou geen teken zijn van barmhartigheid, maar van slapheid. Dat zou het grootste onrecht zijn jegens Gods eigen volk, jegens Gods kinderen die getracht hebben te leven naar Gods wil en daarvoor lijden en moeite voor ogen hebben gehad en daarvoor hun rechterhand hebben afgehakt en het rechteroog hebben uitgetrokken en ze hebben alles gedaan, hun leven gekruisigd, de wereld verzaakt om de Heere na te volgen in goed gerucht, in kwaad gerucht en ze hebben de goede strijd gestreden en zijn niet vermoeid geworden. En wanneer ze dan beseffen dat ze toch zo de hemel in konden. Wat een onrecht. Maar dat zal niet gebeuren. Maar als mensen toch zomaar de hemel in konden, dat zou het grootste onrecht zijn ten aanzien van Gods Zoon. Want hij heeft de helse smarten doorstaan. Hij heeft de losprijs moeten betalen. In die helse machten heeft hij overwonnen. Hij is in de buitenste duisternis geweest. Zo'n verschrikkelijk lijden heeft de Heere Jezus ondergaan. Dat hij als het ware druppelen bloed zweette. Want hij werd dodelijk beangst toen hij die straf op zich af zag komen daar in Gethsemane. En dan zou dat lijden toch voor niets geweest zijn als mensen zonder geloof, ondanks hun zonden, toch maar de hemel in konden. Dan was het lijden van de Heere Jezus niets anders dan een bespotting geworden. Want het bleek toch niet nodig te zijn. Kijk, als God zondaren toch zomaar de hemel in laat gaan, dat is geen barmhartigheid, dat is slapheid. Dat is gruwelijk onrecht. En dat is nou precies het godsbeeld wat de moderne mens heeft van God. De overgrote meerderheid denkt dat ze naar de hemel zullen gaan. En in het einde zal God toch wel alle zonden vergeven. En uiteindelijk komen we toch nog wel in de hemel terecht. Want de mens is voortdurend aan het werk om die strenge eigenschappen van God te verbloemen en te verbergen. En mensen zijn heel gauw om te zeggen dat God barmhartig en genadig is. En om te zeggen dat God liefde is. Ja, dat vinden de mensen allemaal wel mooi. Maar ze hebben geen idee van wie God is. Want ze denken dat God een toegefelijke oude vader is. Die de onhebbelijkheden van zijn kinderen maar wat glimlachend verdraagt. En dat zo God de mensen aanziet en het maar wat aanlaat leven. God wordt ons voorgesteld als iemand waar je misbruik van kunt maken. Hun nood beweegt hem wel om genadig te zijn. En God glimlacht maar wat over die ondeugden van de mensen. Zo wordt God afgeschilderd. Maar ze beseffen niet dat God voortdurend vertorend is over de zondaar. Dat als u nog buiten Christus leeft, dat Gods toren op u rust. Dat elk ogenblik als een vrachtauto op u inrijdt, dan wordt u overgeplaatst in de hel. Want God is zeer vertorend over een zondaar buiten Christus. Dat voelt u misschien niet. U gelooft het misschien niet. En u denkt het valt nog wel wat mee. Maar het woord zegt dat het wel zo is. Want de rijke man, en het was een Jood, en hij ging naar de synagoge. En hij bracht zijn geld, bracht hij ook wel eens naar de tempel. Maar die rijke man, die deed wel zijn ogen open in de hel. En allen die het beest aanbidden, zegt Openbaringen, en die in Babylon willen leven, die worden voor eeuwig gestraft. Want God is voortdurend vertorend op de zondaar. En zal hem straffen met een verschrikkelijke straf. De hel is echt. God heeft de hel klaargemaakt voor hen die hem bespotten. En denken dat ze het ongestraft kunnen doen. Het is ook een andere manier waarop de mens probeert de straffen van God te kleineren. En dat is, in plaats van te kijken naar de eisen van Gods wet, kijken ze naar andere mensen. Dat gebeurt zoveel. Dan kijken ze naar andere mensen. Oh, maar die zijn nog veel slechter dan ik, dus het valt wel mee met mij. Maar we moeten ons niet vergelijken met anderen. We moeten ons vergelijken met het woord van God. En God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dan zijn er ook mensen die die straffen van God kleineren door te kijken naar al de zegeningen die ze in hun leven gekregen hebben. Ze zien dat ze rijk gezegend zijn geworden in het leven. We hebben zoveel en we hebben nog een redelijke gezondheid. Zoveel zegeningen. Het gaat ons zo goed. Nou, God heeft mij gezegend. En dat moet toch wel het bewijs zijn dat God mij toch wel welgezind zal zijn. En wanneer ik dit leven verlaat, dat God mij dan ook wel welgezind zal zijn. Dat God ziet nu in gunst op mij neer en zal het dan ook doen. En zo ga ik ook wel vast naar de hemel wanneer ik dit leven verlaat. En waar baseren ze dit op? Nou, op al de zegeningen die ze nu hebben. Ik heb het zo goed, heeft God gedaan. Maar we moeten niet kijken naar de zegeningen. We moeten kijken naar Gods woord. Want vele rijken zullen het koninkrijk Gods niet binnengaan. En we beseffen niet dat om één overtreding tegen Gods heilige wet, God moet straffen met zijn rechtvaardig en eeuwige vloek. God straft zondaren. Hij kent geen genade voor hen die buiten Christus zijn. Hij heeft geen genade voor hen wanneer ze hun broeder verdrukken. Geen genade voor hen die oneerlijk zijn. Geen genade die de boze lusten van hun vlees uitleven. Geen genade voor hen die hard zijn tegen anderen. Geen genade voor hen die liegen en bedriegen. Geen genade voor hen die hem negeren. Geen genade voor hen die het geld lief hebben en daarvoor leven. Hij heeft geen genade voor hen die denken dat ze beter zijn dan anderen en hun neus in de hoogte steken en neerzien op anderen. Geen genade voor hen die hun naasten haten en in haat en nijd met hen leven. Want Galaten 3 vers 10, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God moet de zondaar straffen en zal de zondaar straffen. Openbaringen 21 vers 8. Maar de vreesachtigen, dat zijn de lafaards. De lafaards. Die er niet voor willen uitkomen. Voor de waarheid. En de ongelovigen. En de gruwelijken. En de doodslagers, dat zijn ook hen die haten. En de hoereerders. En de tovenaars. En de afgodendienaars. En al de leugenaars. Hun deel is in de poel. Die daar brandt van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. Openbaringen 22, 15. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. God moet de zonde straffen. Anders zouden de goddeloze mensen van deze wereld God bespotten. En hier zijn we dan, gemeente. Allemaal. We worden allemaal aangesproken. Ik. Dominee zijn is geen garantie dat je de hemel ingaat, hoor. Het moet echt zijn. Of ouderling zijn, of diaken. Of gemeentelid zijn, of beleidend lid zijn. Wij zijn allen schuldig. Hebben we dat ingeleefd? Allen zijn zij afgeweken. Er is niemand die goed doet. Romeinen 3, 12. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Romeinen 3, 19. We staan schuldig. En zonder waar geloof en persoonlijke bekering. Zonder hartvernieuwende genade zijn wij onder de toren van God. Zonder een nieuw hart zullen we onder zijn vloek vallen. Ziet u deze werkelijkheid? Weegt het op u? Uw zonden. Ga ze maar na. Ze staan levensgroot tussen u en God. En u kunt die niet bedekken. De storm komt over uw leven en de dijken gaan het begeven. God waarschuwt u nu. Zullen we naar God luisteren of naar onszelf? Vanavond heeft de Heidelberger Catechismus alle vluchtwegen afgesneden. En er is maar één weg over. Eén deur. Ik ben de deur. Dat is de enige weg. Een levende geloofsgemeenschap met de Heere Jezus Christus. Want mijn bloed is een volkomen verzoening voor al uw zonden. Maar dan moeten we wel binnen die deur zijn. Vlucht dan om uw levens wil. Hij ontvangt nog zondaren. Hij heeft geen behagen in uw dood. Maar dat u zich bekeert en zou leven, dat u gaat roepen en kloppen aan die deur. Gena, o God, gena. Zie hoe een boeteling pleit. Amen. Zingen we Psalm 6, versen 1 en 3. Bidden en danken. Heere, we hebben getracht na te denken over uw woord. We hebben geprobeerd om na te denken over onze schuld en over uw straf, uw rechtvaardige straf. De straffen die zo rechtvaardig zijn, dat uw volk in de hemel u zal prijzen en u zal aanbidden, omdat u deze straffen uitoefent op de goddelozen. En uw kinderen zullen in de hemel bidden dat u deze straffen uitoefent op de goddelozen en hen die u niet lief hadden. Heere, uw woord zegt het ons bij monden van de apostel Paulus: vervloekt is een ieder die de Heere Jezus niet lief heeft. Heere, als dit nou de beschrijving is van ons leven, wilt u ons dit doen zien? Wilt u overtuigingen geven door uw Heilige Geest in onze harten? En wilt u ons doen beseffen wanneer we nog zonder God voortleven? En geef dat we dan aan uw voeten terechtkomen. Want we leven nog in de tijd van genade. En er is niemand hier die verloren hoeft te gaan. Want uw bloed, Heere Jezus, is genoeg voor de zonden van de gehele wereld. O Heere, geef dat we eerlijk de nood mogen inleven. Wilt u het gesprokene toepassen aan de harten? Gaat u met ons deze week. Zegen de zendingsavond, donderdagavond. Geef dat we een goede en een fijne avond mogen hebben. Om te horen iets van uw werk in Afrika. Zegen de catechisaties. Kerkenraadsvergadering. Al het werk dat gedaan mag worden. Wil in gunst op ons neerzien. Ons bewaren en behoeden. Ook voor een onvoorbereid sterven. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 7, de versen 6 en 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.